En vanavond ga ik weer een poosje terug even naar om te beginnen Openbaring hoofdstuk 12. Waar we terecht zijn bij die andere vrouw, want we vinden hier twee in Openbaring die we vooral niet met elkaar zouden verwarren. Sommigen doen dat namelijk. En daarom sta ik er nog maar eens wat uitgebreider bij stil. Openbaring 12, we hebben het uitgebreid besproken. Enige maanden geleden is dat inmiddels. Openbaring 12, waar sprake is van een teken in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En het verhaal gaat verder in vers 5. Want die draak, die negeren we het liefst, hè. Dus in vers 5 gaan we verder. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Waarna de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze had een plaats haar van God bereid. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan. En soms denk ik, het is eigenlijk helemaal niet nodig om er lang bij stil te staan. Want het is allemaal zo vanzelfsprekend. U weet, het grote probleem met de Bijbelse symboliek is gewoonlijk dat men er geen flauwe notie van heeft. En dan wordt het altijd moeilijk natuurlijk. Al het begin namelijk is moeilijk. En dan zeg ik altijd weer, het is bladzijde 1187. Dus tegen die tijd zou je toch redelijk ervaring opgedaan moeten hebben met deze symboliek. Dat deze vrouw een beeld is van Israël in het algemeen, dat leidt geen twijfel. Israël in het algemeen wordt in de Bijbel nogal eens voorgesteld als een vrouw. En daar krijgen we de eerste problemen altijd al. Want hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben waar Israël wordt voorgesteld als een man? Dus ja, voor sommigen zijn er dingen die niet met elkaar te rijmen zijn. Dat kan ik ook niet helpen. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Het punt is gewoon dat het mannelijke nou eenmaal het heersende is. Dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, want het is niet meer politiek correct en al dat soort dingen, weet je wel. Weet je wat je wel mag zeggen? Ik vind die dingen zo leuk, hè. U hoort mij wel eens van die sneren uitdelen. Die bedoel ik niet zo lelijk, maar van die sneren uitdelen naar wetenschap en specifiek theologie. Dat wordt me ook altijd hoogst kwalijk genomen dat ik dat doe, want dat mag niet, hè. Wat had ik nou laatst weer?
Ja,
oh, dat was niet fraai dat ik die Terlinde had aangevallen. Ik zeg, ik heb hem helemaal niet aangevallen, ik heb alleen gezegd dat hij liegt. Hij zei, en die had namelijk gezegd dat, punt 1, hij geloofde niet dat de Heer was opgestaan. Dat moet hij zelf weten. Maar als hij daarna zegt dat apostel Paulus in zijn brieven daar ook eigenlijk helemaal niet meer op terugkomt, op die opstanding van Christus, dan ligt hij dat hij barst. Nou zeg ik het nog sterker dan ik het toen gezegd heb, hoor. Want, hè? Noem maar een brief van Paulus en ik geef je zo uit het hoofd minstens één tekst waar staat, waar Paulus spreekt over de opstanding van Christus. Zo is dat gewoon. De man kent zijn Bijbel niet en dan heeft hij geen recht van spreken. En als hij hem wel kent, dan ligt hij nog meer. Dus ja, maar dat had ik dus niet mogen zeggen, want het was toch zo'n aardige man. Maar dat heb ik ook nooit ontkend. Dat geloof ik niet. He? Geloof ik niet. He? Maar wat we nu weer hebben, die hoor ik van de week al ergens voorbij komen. Ik heb hem nu zwart op wit voor me. Iemand is afgestudeerd in de theologie. Ene Thijs Voskuilen. En die is van mening dat apostel Paulus een Romeinse spion was. En die heeft deze stelling, er staat veronderstelling, maar het is gewoon stelling, hè, de hele stelling, geponeerd in en beargumenteerd in zijn doctoraalscriptie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als geschiedenis is het, nou vooruit. Zijn afstudeerwerk getiteld The Perfect Spy, de volmaakte spion, werd bekroond met een 9. Goh, dan had ik 12 moeten hebben op school in de tijd, hoor. Voskuilen zet vraagtekens bij Paulus' bekering. Een onwaarschijnlijk verhaal, vindt hij het. En diens huisarrest in Rome. Hoe kreeg hij de brieven de deur uit? Dat is makkelijk zat. Dat staat in alle handboeken hoe dat werkt. Paulus was in Custodia Liberia, zo heet dat. Dat wil zeggen, Custodia wil zeggen gevangenschap. En Liberia wil zeggen vrij. Vrije gevangenschap. Dat betekent dat hij officieel een gevangene was, maar verder in niets gehinderd werd. Hij kon gaan en staan waar hij wilde. Hij had alleen een soldaat bij zich, aan zich vastgeklonken. Dat weet elk iedereen die in mijn tijd, althans op de lagere school geschiedenis les kreeg. Zo heette dat ook, het is bekend gegeven. Dus dat weet hij niet, dus ik zou zeggen, laten we nog maar een paar jaar studeren. Hoe kreeg je die brieven de deur? Dat is geen enkel punt. Hij kon ze zelf bezorgen. Hij kon gaan en staan waar hij wilde. Er staat bovendien in het laatste vers van Handelingen dat hij predikte ongehinderd. Tijdens zijn gevangenschap. Maar die gevangenschap is nou eenmaal een betrekkelijk vrijwillige gevangenschap. Hij had zich op de keizer beroepen zelf. Dat maakt hem tot een gevangene, omdat hij dan in voorarrest zit, maar anders zouden ze hem vrijgelaten hebben. Was dat ook in Handelingen trouwens. Dus er is niks moeilijks aan. Niet alleen hoe kregen die brieven de deur uit. Hij kon ze gewoon zelf gaan bezorgen als hij wilde. Nou goed, waar je al niet op afstuderen kunt. Hè? Zo'n bul betekent dan toch ook echt niks meer. Hè? Toch? Nou, maar terug naar Openbaring 12. Heb ik dat ook weer gehad. Israël voorgesteld als vrouw. Wel, Israël wordt ook voorgesteld als man, vele malen, misschien nog wel vaker in de Bijbel. En dat komt omdat Israëls roeping en nou eenmaal een was van die aard dat Israël geroepen werd uit de volkeren, uit alle volkeren, want zei de Heer, de hele aarde, dus alle volkeren zijn van mij. Dus Exodus 19, dacht ik. De Heer riep Israël eruit en stelde Israël daarboven als oudste onder alle volkeren, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, om verantwoordelijkheid te dragen voor de volkeren. En daarom heet het een koninklijk volk. En ook een priesterlijk volk. Het was verantwoordelijk gesteld voor de volkeren om hen te bedienen van het woord Gods, het evangelie of hoe je dat maar noemen moet, enzovoorts. Het had dus een soort heersende, dan wel onderwijzende functie. En dat is per definitie een mannelijke functie. Met excuses aan alle dames in ons midden. Is het dan weer politiek correct of draai ik nog de bak in?
Ja, maar je hoeft er helemaal geen excuses te maken.
Nee, dat hoef ik ook niet, joh. Dat is maar een grapje, joh. Ik lig daar heus niet van wakker. Al zijn er dingen die, waar ik van overtuigd ben, die mag ik in het publiek echt niet zeggen. Dat doe ik ook niet. Dus dan moet u het in de pauze dan komen vragen, eventueel. Maar het heeft met dit onderwerp niks te maken. Want ik ben wel goed, maar niet gek. Maar als de Bijbelse waarheid is, mag ik zeggen, wat was het ook alweer over homoseksuelen? Je mag zeggen, schijnt het nu, dat het een ziekte is die besmettelijk is onder het motto van godsdienstvrijheid. Ik denk gewoon vrijheid van meningsuiting. Ik heb vroeger dat soort onderwerpen gewoon bestudeerd. Boek in de kast, zeg maar zeggen. Er staat gewoon in dat homoseksualiteit gerangschikt wordt onder de neurosen. Alleen, dat is politiek niet meer correct. En omdat men er niks tegen kan, tegen neurosen in het algemeen, probeert men ze anders onder te brengen en andere namen te geven. En daarom wordt het nou gezien als een natuurlijke afwijking. Nou ja, dat is een neurose ook en dat is een ziekte ook, maar het is bespottelijk dat je niet mag zeggen dat het een ziekte is. Zo is het even door altijd beschouwd. En dat het besmettelijk is, niet op de... Op de bacteriële manier zal ik maar zeggen, het gaat langs andere weg, maar dat het besmettelijk is, dat is een duidelijke zaak, ja. Ik heb er geen problemen mee, ik beschouw het niet, wat ik nu zeg, beschouw ik niet als op grond van godsdienstvrijheid, dus zomaar gewoon vrijheid van meningsuiting. Ik ben die mening toegedaan, niet dat het veel waard is, mijn mening op dat gebied, maar als u weet wat ik ervan vind, dan zeg ik, nou maakt niet veel uit, maar zo kijk ik er tegenaan. Ik zou niet weten waarom dat de laatste jaren ineens anders zou zijn dan het even door geweest is. Nou goed, en verder moet u niet bij mij zijn, want ik heb er verder ook geen verstand van, hè. En ik kan u ook niet helpen daarbij. Nee, dat meen ik ook, maar je mag dat toch zeggen, dat is mijn mening erover. Naar eer en geweten. Nou gaan we weer terug. Israël als man wil dus zeggen, inderdaad, Israël een heersend volk. Op grond van de naam ook, Israël, dat Sar, dat SR in die naam wil zeggen dat het een vorst is, dat het koninklijke waardigheid heeft met God, heerser met God. Ook opgevat als strijder met God, maar vooruit. Maar in de eerste plaats, heerser met God, dan is het dus mannelijk. Maar u weet het, Israël werd dus aangesteld als een soort overheid over de volkeren, een koninklijk volk, heel volk van koningen, dus menselijke overheid, Maar van de menselijke overheid staat in mijn Bijbel, zij is Gods, dienares. Dus dan is toch vrouwelijk. In relatie naar God toe namelijk, want die overheid is aan God onderworpen, is weliswaar geplaatst boven de mensen. En ten opzichte van de mensheid in het algemeen is Israël dus mannelijk, staat in een mannelijke positie, betekent dat. En in de symboliek wordt dat door een man voorgesteld eventueel. Maar naar God toe staat uiteraard alles in deze wereld in een vrouwelijke positie, ook Israël. En dan wordt Israël dus als vrouw voorgesteld. Moeilijker is dat niet. En dat Israël hier als vrouw wordt voorgesteld, laat zich raden, want de bedoeling is dat uit de verbinding tussen God en Israël inderdaad vrucht zal voortkomen. Populair gezegd, er is sprake van een huwelijk tussen de Heer en Israël. En de bedoeling is dat het een vruchtbaar huwelijk zou zijn. En dat er in de eerste plaats dus een man, een erfgenaam, uitgeboren zou worden. En dat gebeurt ook, daarom staat er ook met zoveel nadruk, zij baarde een mannelijke zoon. Die vrouw is dus gewoon Israël en zij baart een mannelijke zoon. En het eerste wat Israël voortgebracht heeft is uiteraard of de Heer Jezus Christus, en dat is natuurlijk correct. Maar men kan ook meteen Christus zien als hoofd van heel de gemeente. Gemeente die per slot het lichaam van Christus is. En dan gaat het om een mannelijke zoon, namelijk heel de gemeente die voortgebracht wordt. En dat klopt natuurlijk precies, want de nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, maar die zal ter Linde dus ook wel ontgaan zijn. En hoe heet die meneer? Die waarheid is dat de gemeente zo zonder meer deel heeft aan elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat is Efeze 1 vers 3. En in onze termen zeggen wij dan gewoon dat al wat over de Christus, de Messias, de Christus gezegd wordt, ook van toepassing is op de gemeente. En dus is die mannelijke zoon automatisch niet alleen Christus, maar inderdaad de gemeente. Dat moet trouwens ook wel, want anders is er echt geen zinnige verklaring voor. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat kan alleen begrepen worden als het gaat over heel de gemeente. Die zou worden weggerukt, met kracht weggenomen. Wij vertalen het woord gewoon met opnemen. Want dat is het woord uit 1 Thessalonicense 4 immers. Opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat woord is dat. In elk geval is sprake van de vrouw die een zoon baart. Er stond ook bij, zij was zwanger, vers 2, en zij riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En daarna baarde ze een mannelijke zoon. Vervolgens vlucht zij naar de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Ook dat hebben we gedetailleerd besproken, dus ik ga het nou niet weer overnieuw doen. Maar er volgt in elk geval uit dat onder de vrouw verstaan wordt Israël, maar meer specifiek gaat het wel degelijk om het Joodse volk. Anders gezegd om de twee stammen van Israël. Want die kwestie van die 1260 dagen, dan wel 3,5 jaar, dan wel 42 maanden of hoe het maar heten mag, is uiteraard ontleend aan de profetie van Daniel 9, de profetie van de 70 weken. En meer in bijzonder de 70ste week. En daarvan wordt gezegd, van heel die profetie en van de complete tijdrekening die daar gegeven wordt, 70 weken zijn bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Waarna de profetie verder gaat, specifiek over Jeruzalem en meer in het algemeen de inwoners van Jeruzalem. Maar in ieder geval, het gaat om het Joodse volk, dat wil zeggen het volk van Daniel. Zie? Het gaat niet over 10 stammen van Israël, althans niet aantoonbaar. Het gaat over 2 stammen van Israël. Dat kan trouwens ook niet anders, want de eerste 69 weken van de totale 70 weken hebben echt alleen maar betrekking op Jeruzalem en de 2 stammen. Het Joodse volk namelijk. Die heb je toch, hè? Van de uitgang des woords, ik doe maar net of iedereen het uit zijn hoofd kent langzamerhand, hè? Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en in Jeruzalem te bouwen, enzovoorts. Maar dat was een toestemming niet aan de 10 stammen om terug te keren en Jeruzalem te bouwen, maar een toestemming aan de 2 stammen uiteraard om Jeruzalem te bouwen. En de rest van de geschiedenis van al die 69 weken was Joodse geschiedenis. En niet Efremitische, om zo te zeggen. Er kwamen geen 10 stammen in het verhaal voor. Die waren ver voor die tijd weggevoerd. En deze profetie van Daniel 9 heeft er niets mee van doen. Zodat het hier in Openbaring 12 weliswaar gaat over Israël. Maar als we een keuze moeten maken tussen 10 of 2 stammen, valt de keuze automatisch op 2 stammen van Israël. Want slechts die hebben iets van doen met die kwestie van die 70 weken of de 70ste week of de grote verdrukking of wat dies meer zijn. Begrijp je me goed? Als wij in vers 1 lezen over zon, maan en 12 sterren, zijn wij geneigd te denken aan alle 12 stammen van Israël? Dat hoeft niet hoor, want van 12 kun je zeggen, nou, dat staat voor de 12 stammen van Israël. Dat kun je zeggen, omdat het aantal overeenkomt. Maar wanneer wij los van zo'n schriftgedeelte het hebben over de algemene betekenis van het getal 12, dan zeggen we niet, het is een beeld van de 12 stammen van Israël. Nee, het is het aantal van de stammen van Israël. Maar de vraag is, waar is het een beeld van? En dus is de vraag eventueel, maar waarom zijn het überhaupt 12 stammen? En dat is omdat het getal 12 staat voor heerschappij, voor koningschap. Heerschappij. Zie? Maar je moet niet meteen zeggen, dus zijn het 12 stammen. En dus is deze vrouw een beeld van de 12 stammen. Dat is niet zo. Die vrouw is bekleed met zon, maan en 12 sterren. Dat wil zeggen dat aan haar heerschappij gegeven is. Of beloofd is of gegeven wordt of gegeven zal worden. Wat het maar is. Maar dat is die 12. En inderdaad, komt overeen met Israël dat bestaan de 12 stammen. Wat ook niet helemaal waar is natuurlijk, want zijn er altijd toch 13. Maar ja, een ander maakte van, de vrouw is de kerk en de 12 zijn de 12 apostelen. Spreek dat maar eens tegen dan. Nee, het bewijst dat het zo simpel niet is. Dat je dus echt die grondbetekenissen van die begrippen moet kennen. Anders kom je er domweg niet. Kortom, het is Israël, maar niet noodzakelijk 12 stammen. Verder is het zo dat die uitspraak natuurlijk ons herinnert aan Genesis, wat was het, 36, 37, de dromen van Jozef. U weet wel, zon, maan, 12 sterren en die 12 schoven op het land, weet u nog. Dan hebben we de naam Jozef al genoemd, zodat je weer zou denken, nou, het kan misschien toch wel Efraïm zijn. En toch de 10 stammen van Israël die de naam Jozef en de naam van Efraïm hebben meegekregen. Dan zeg ik, dat zou allemaal kunnen, kun je allemaal leuk bedenken, maar je komt aan het eind van het verhaal niet uit. Want nogmaals, die andere 10 stammen hebben niks van doen met de situatie in de woestijn en met de 70ste week van Daniel. Die gaat volkomen aan hen voorbij. Het punt is gewoon dat deze algemene typen spreken over Israël. Ze identificeren de vrouw als Israël, zon, maan, 12 sterren. Maar van Israël zijn geen 12 stammen over, van Israël zijn maar 2 stammen over in onze tijd. Maar het is Israël dan. Nou ja, de 2 stammen hebben we het over. En daarna moet ik u zeggen, nou ja, dat mag dan Israël zijn. Het heeft als aardsvolk in elk geval de Israëlitische identiteit min of meer behouden. Maar aan de andere kant moet vastgesteld worden dat die Israëlitische identiteit op het hogere niveau, en dat is het enige wat echt telt, dat wil zeggen op het niveau van het woord Gods, van Gods wegen in verband met de belofte Gods, dat Israël zelfs niet bestaat uit het Joodse volk. Niet uit de 10 en niet uit de 2, het bestaat gewoon uit de gemeente. Hebben die ook nog? Want als Israël Israël is omdat hem de woorden Gods zijn toebetrouwd, de Bijbel zegt dat, dan is de gemeente dat. En niet het Joodse volk in onze dagen. Het zijn van die hardnekkige misverstanden. Men wijst naar een Jood en zegt, het is volk Gods. Gods volk. En ik weet wat erbij bedoeld wordt. Ik heb daar ook niet al te veel bezwaar tegen. Maar strikt genomen is het niet juist. Ik ben heiden, maar ik hoor tot het volk Gods. En de Jood misschien ook, maar alleen als die gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan is hij namelijk net als ik een christen. Dan maakt hij deel uit van de gemeente en hoort u tot het volk Gods. Want de gemeente is het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. En niet het Joodse volk in onze dagen. Men lezen Romeinen 9 tot en met 11, dat lijkt me voorlopig voldoende. Want daar staat dat uitgebreid allemaal. Hoe dat ook zij, voor zover wij naar aardse maatstaf hier op aarde een volk hebben dat Israël zou kunnen genoemd worden, is het inderdaad de twee stammen, is het het Joodse volk. Naar aardse maatstaf, het beslotte gemeente is een hemelsvolk, dus het is een fase hoger, maar alleen maar het Joodse volk. En niet de 10 stammen van Israël, want die mogen dan van oorsprong Israël geweest zijn. Zij zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Ze zijn het al 2500 jaar kwijt. Ze zijn bovendien de naam onderweg ook nog kwijtgeraakt. En dat was ook inderdaad Gods bedoeling. En voor zover er zijn die menen, want dat kom je in onze kringen nog wel eens tegen. Voor zover er mensen zijn die menen dat die 10 stammen zijn teruggekeerd. In de zin van dat ze zich samengevoegd hebben met de Joden en dat dus de tegenwoordige Joden alle stammen Israëls bij elkaar vertegenwoordigen, moet ik u zeggen dat geen enkele Jood dat gelooft. Nou ja, misschien een enkeling, maar in het algemeen, dat geloven de Joden zelf niet eens. En aan de andere kant, de Bijbel spreekt het tegen. De Bijbel zegt namelijk dat de 10 en de 2 stammen pas bij elkaar gevoegd zullen worden weer in de dagen van de wederkomst van Christus, in de dagen namelijk van de bekering van Israël. En Ezechiël 37 is daarvoor voldoende. Meer dan voldoende. Daar is immers sprake in die profetie van de dal van dorre doodsbeender, u weet wel. De vraag is, zullen ze levend worden? En Ezechiël zegt zoiets van, nou, het zal wel weer ingewikkeld wezen. Oh, of zoiets, zei hij, hè? Nee, hij zei, gij weet het, Heer. Hij brandde zijn vingers niet en was heel verstandig. Maar goed, maar in elk geval, ze worden weder levend. Hoe, dat doet er nou niet toe. Maar wat er wel toe doet, is dat erbij staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En er volgt meteen in hetzelfde hoofdstuk nog een verlengstuk van die profetie, zo heeft men het altijd opgevat. Het is niet eens een nieuwe pericoop in dat hoofdstuk. Het gaat gewoon door, de Heer sprak weer en zei tot Ezechiël, neem u 2 houten, op de ene schrijf je, bomen staat er eigenlijk om, maar goed. Neem u 2 houten, op de ene schrijf je de naam van Efraïm of Jozef, de andere schrijf je de naam van Juda en dan hou je ze tegen elkaar en dan worden ze in je handen tot 1 boom, of 1 hout, zo je wil. En dan weet je precies wat het is, het ganse huis Israëls. En zegt de Heer door de zegel, als iemand je vraagt wat het betekent, die kans is niet groot dat iemand het vraagt, maar goed. Als iemand vraagt wat het betekent, dan zeg je gewoon, hoe het zit namelijk dat die beide huizen van Israël weer 1 zullen worden, want ik zal ze verzamelen, die 2 koninkrijken zullen 1 koninkrijk worden, 2 kudden zullen 1 kudde worden, en ze zullen 1 koning hebben, zullen 1 herder hebben, namelijk ik. Nou ja, mijn knecht David staat er daarna. Hetgeen niet wat anders is uiteraard. Schoon de Messias. Dus dan weet je precies wanneer het is. Als Israël tot bekering komt, en dat is op zijn vroegst en officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël, die is dan dus al voorbij, dan pas zullen de 10 en de 2 stammen aan elkaar gevoegd worden. En dan komen ze dus, zeg ik altijd, weer boven water. Uit de Volkerenzee bedoel ik dan altijd, hè? Die 10 stammen. En eerder niet. Dus wie beweert dat de 10 stammen al lang deel uitmaken van het Joodse volk weer, en dat die zouden zijn teruggekeerd uit het ballingschap, wie dat beweert, beweert dat dus in strijd met wat de Bijbel daar zelf over zegt. De Heer zal hen terugverzamelen, pas bij hun bekering, en dat wil zeggen in zijn wederkomst. En in afwachting daarvan is het toch heus zo dat als je de gemeente niet meetelt en je moet Israël aanwijzen, dan kun je alleen maar de 2 stammen van Israël aanwijzen. Zo is het dan toch. De Joden dus. Zie? En daarna even een beetje los van dit schriftgedeelte. Het zal ook duidelijk zijn dat historisch, ik bedoel dus niet juridisch, maar ik bedoel historisch, de gemeente, het christendom, de gemeente is voortgekomen inderdaad uit het Joodse volk. En voor zover er een volk voor geleden heeft, was het het Joodse volk en niet de 10 stammen van Israël. Die ken u toch, hè? Of nee? Nou ja, dan moet je natuurlijk ook Romeinen 11, dan maar even, ernaast leggen. Want daar staat vanaf vers 7 van Romeinen 11... Hetgeen Israël zoekt, en u ziet dat apostel Paulus de term Israël gebruikt ter aanduiding van de twee stammen van Israël. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. En u weet ook waarom dat was. Ze zochten wel, maar zij zochten rechtvaardigheid uit de werken der wet. Dat is 9 vers 32 waar dat staat. Zij zochten het dus verkeerd. Wat Israël zocht, heeft het niet gevonden. Nou goed. En dus, 11 vers 7, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen, dat wil in de praktijk gewoon zeggen de gelovigen, want die zijn uitverkoren. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verraad geworden. Dat wil zeggen, enkele uit Israël hebben het verkregen, maar de meesten niet en het volk als zodanig dus ook niet. En Paulus zegt, dat is trouwens aangekondigd in het Oude Testament, want er is geschreven, vers 8 van Romeinen 11, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En dat is de situatie van een ongelovig Israël en bedoelt dus uiteraard het Joodse volk. Maar vergis u niet, ik zeg altijd, wat voor Israël geldt primair, geldt secundair altijd voor alle volkeren. Want Israël is daar het voorbeeld van. En je vindt dus die verblindingen, die verharding onder alle volkeren. Zelfs onder degenen die zich christenen noemen. Omdat ze aanhangers zijn van een christelijke cultuur en religie. Ze zijn echter niet gelovig en dus niet wedergeboren. En komen dan tot die zotte opvattingen. Als Paulus was een Romeinse spion. En Paulus sprak helemaal niet over de opstanding van Christus. En dat soort dingen meer. Dan moet je toch stekenblind zijn en dat lijkt me daarmee toch duidelijk geïllustreerd. Want wij lachen daarom, om dat soort dingen. En anderen nemen het bloed serieus omdat ze net zo verblind zijn. Het is eigenlijk een vermakelijke reactie. Maar goed. Nou, en dan wordt David geciteerd, vers 9. En David zegt, dat is Psalm 69, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Vier dingen die niet leuk zijn, om zo te zeggen. En eigenlijk vier dingen waar je aan doodgaat. Een strik, een val. Daar vangt men dieren mee, immers. Een strik, een val, een aanstoot. En u weet, dat wijst op die aanstoot waardoor men zou struikelen en te pletter vallen. Een aanstoot en een vergelding. Wraak is dat. Het wordt gezegd over hun tafel. Dan moet je dus ook altijd uitleggen. Tafel is een uitbeelding van wat mensen aan elkaar bindt. Wij zeggen meestal kortheidshalve, de tafel is een beeld van gemeenschap. Zoals de tafel des heren, dat is de avondmaalstafel bijvoorbeeld. Maar het geldt ook voor de tafel van Israël, van het Joodse volk. Maar wat het is, dat begrijpt u, het is hun cultuur. Nou ja, hun religie, of wat er vandoor moet gaan. Maar dat is wat hen bindt. Zoals onze cultuur, ik hoop dat u mij begrijpt, wilt. Maar zoals onze cultuur ons aan elkaar bindt. En onze cultuur, daar bedoel ik mee, onze cultuur die gekenmerkt wordt door geloof en genade. Dus de cultuur van het nieuwe verbond. De levensbeginselen, om zo te zeggen, waaruit wij leven, dat is wat ons aan elkaar bindt. Tafel staat voor iemands cultuur. En in wijze van eten is er de uitdrukking van. Ik bedoel, denk er maar een poosje over na. Maar die tafel van Israël is gewoon hun Joodse cultuur. Dat heet gewoon judaïsme. Maar het is meer dan dat, hè. Dus het Jodendom als zodanig. Maar dat is nou juist wat hen verhindert om tot geloof te komen. Het is wat hen verblindt. Het is die tafel uit Jesaja 28, waarvan de Heer zei, ja, ik heb hier iets voor Israël, iets te eten, maar ik wil het wel op hun tafel zetten, maar er is geen plek. Die kan het er niet kwijt. Die tafel is vol drek, staat er. Vol afval. Zie, Paulus blijkt dat begrepen te hebben later. Hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht. Maar het beste kun je dat gewoon van tafel vegen, zo, weg. Maar een tafel, diezelfde tafel is dat, waaraan men zich zou stoten, die hen zou belemmeren om te komen tot geloof in de Heer Jezus. En de Heer zegt dus, ja, aan wie zal ik dan de wijsheid leren? Ik kan het dan op hun tafel niet kwijt. Dus waar zal ik het nou eens brengen? Jesaja 28. Ja, staat ook bij waar hij het brengt, hoor. Niet zo letterlijk als ik het vertel, maar het staat er wel. Want er staat daarna dat de Heer tot dat volk zou spreken door lieden van belachelijke lippen. In tongen, weet u wel. Door lieden van andere talen en door belachelijke lippen zou de Heer tot het volk spreken. Dan weet je meteen waar hij zijn brood, zijn woord, zijn kennis die hij aan het Joodse volk niet kwijt kan, waar hij die gebracht heeft. Bij heidenen namelijk. En die proberen het alsnog aan de Joden te brengen. Staat daar dus ook allemaal, Jesaja 28. En als teken kom je het later tegen in Handelingen 2. Nou ja, en 9 en zo. Spreken in tongen, maar zijn uitbeelding van de Heer kan zijn woord en daarmee zijn zaligheid en zijn leven niet aan Israël kwijt. Dus hij geeft het ergens anders. Die tafel daar staat vol. En dat is nog steeds de vloek van het Jodendom. Probeer maar aan een Jood het evangelie te brengen. Je raakt het niet kwijt. Die tafel staat vol. En daarna zeg ik, het is voorbeeld voor allen die religieus zijn en onder de wet leven. Dus probeer maar eens iemand die onder de wet leeft het evangelie te brengen. Hetzelfde verhaal, je raakt het niet kwijt. Toch? Precies hetzelfde hoor. Nou goed. Maar wat dan staat is dit. Hun tafel wordt het onder strek en dan vers 10, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug allen tijd. Dat is allemaal geciteerd op Psalm 69. En dan de commentaar. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Zo van, was het Gods bedoeling dat zij struikelen zouden? En de apostel zegt, nee, dat was niet de bedoeling. Maar het is wel gebeurd. Het is trouwens ook geprofeteerd, zoals hiervoor gemeld, maar zegt hij, door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Nou ja, is de zaligheid naar de heidenen, heet dat, hè? Den heidenen, naar de heidenen. Om hen alsnog eventueel tot jaloersheid te verwekken. En dan nog een keer, hun val is de rijkdom der wereld en hun vermindering is de rijkdom der heidenen enzovoort. Waar het om gaat, is dat hier dus gesproken wordt over oordelen die over het Joodse volk gekomen zijn. Enerzijds, terwijl anderzijds de zaligheid als zodanig de heidenen geworden is. Dat wil zeggen, daar ontstond de gemeente dan toch. En wat je dan vindt in het algemeen gesproken, is dat het Joodse volk onder een soort van oordeel doorging. Je kunt rustig zeggen inmiddels dat het barensweeën had en dat het in pijn was om te baren en inderdaad zij baarden. Eén zoon. De gemeente dus. En dat is wat in deze hoofdstukken uiteengezet wordt. Inderdaad, het Joodse volk leeft onder de een of andere vloek en is nog steeds bezig met baren. En de weeën van het volk worden in de Bijbel beschreven als barensweeën. Nee, hetzelfde beginsel zal ook van toepassing zijn op de volkeren in het algemeen, zelfs op de wereld in het algemeen. Maar je vindt het in de eerste plaats bij Israël, omdat dat nou eenmaal het aanschouwelijk voorbeeld is in de heilsgeschiedenis. Ook heel de schepping, daarvoor staat, is in barensnood tot nu toe, omdat er een nieuwe schepping zou openbaar worden en zo verder. En wat hier gezegd wordt over Israël, wordt in Romeinen 8 gezegd over heel de schepping als zodanig. Maar goed. Daar gaat het me nou niet om. Het gaat maar om het beginsel van Openbaring 12. De vrouw was zwanger en schreeuwde barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Die barensweeën gaan kennelijk door totdat het kind geboren is. En tegelijkertijd wordt weggerukt tot God en zijn troon. Zodat die barensweeën de beschrijving zijn van de situatie van het Joodse volk gedurende onze bedeling in elk geval. En dat is makkelijk om dat te zeggen, omdat de geschiedenisboekjes dat ook wel vertellen willen. Het bijzondere verschijnsel van een volk zonder nationaal tehuis, in het algemeen, verre uit de meeste tijd zal ik maar zeggen, en toch verstrooid onder de volkeren en toch bewaart het op een of andere wijze zijn identiteit. Daar heb ik altijd second thoughts bij, heet zoiets het. Het bewaart zijn identiteit. Soms denk ik, deed het dat maar niet, hè? Het bewaart zijn identiteit. Wat bewaart het? Die tafel. Want dat is de identiteit, de Joodse identiteit. Die tafel. Maar die is tot een val, tot een strik, tot een aanstolder, tot een vergelding, staat er. Let maar op. Diegenen die Joods zijn om een of andere reden, maar zich daar totaal niet voor interesseren, die zijn heel wat makkelijker te bereiken met het evangelie dan degenen die vasthouden aan hun Joods zijn. Whatever that may be, want dat weten ze zelf eigenlijk ook niet zo goed. Zie? Nou goed. Waarom ik dit aanhaal? Wel, wij hebben nog een verhaal in de Bijbel over, dan minstens één dan, in de Bijbel over een vrouw die een mannelijke zoon baart. Dat is in Jesaja 66. Het is niet zo makkelijk hoofdstuk, maar het zijn de meeste hoofdstukken in deze profetische boeken niet. Maar ik neem hem even, inderdaad even op, gewoon in vers 1. Hè? Jesaja 66, doen we niet zo vaak, dus vooruit. Jesaja 66, vers 1. Alzo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is voetbank mijner voeten. Waar zal dat huis zijn dat gij lieden mij zoudt bouwen en waar is de plaats mijner rust? Deze hele schepping is voor mij, maar jullie zouden in die wereld voor mij een huis bouwen. Maar waar is het ding? Zoek. Is niet te vinden. Toen heb ik het eens een keer aan een Jood gevraagd, bij wijze van spreken dan. Hoe komt het nou toch dat het Joodse volk altijd vervolgd wordt en zo en in de diaspora is? Toen kreeg ik als antwoord, dat is omdat we geen tempel hebben. Dat is vaste verhaal, hè? Nou ja, het is een ritueel antwoord, maar men weet niet anders dan ritueel, hè? Verplichte antwoord, dat heb je met wet, hè? Hoe komt het? Omdat we geen tempel hebben. Waarom hebben jullie niet een compleet paaslam eigenlijk op tafel liggen? Want er staat in de Bijbel dat dat moet. En waarom hebben jullie alleen delen van het paaslam op de paasmaaltijd? Omdat we geen tempel hebben. Dan ben ik geneigd te zeggen, nou ja, dat hadden ze in Egypte ook niet hoor, toen ze het paaslam slachten en aten voor de eerste maal. Maar vooruit. Maar men vindt, men moet een eigen land hebben en een eigen tempel en dan pas kan men de wet echt helemaal houden. En zolang die tempel er niet is, en het eigen land niet, hoeft men zich kennelijk ook niet helemaal aan die wet te houden. Om een of andere reden. Goed, daar ga ik nou niet op in, maar wat hier wordt vastgesteld gewoon, is dat Israël zoek is, of althans de positie van Israël is vakant, wat Israël zou moeten doen, doet het niet. Waar is dat huis dat gij mij zou bouwen? Het is er namelijk niet. En dan staat er, want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer, maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. De idee is gewoon dat de Heer allerlei beloften gedaan heeft aan Israël, als volk ook, aan de natie als zodanig, met alle nationale consequenties daarvan. Maar zegt de Heer nu, ik zal slechts zien op de armen en verslagen van geest, namelijk op degene die voor mijn woord beeft. En dus niet voor Skuilen en ook niet Terlinde. Voor alle duidelijkheid. Voor degene die gelooft namelijk. Want het mag dan zo zijn dat God belofte gedaan heeft aan Israël. De Heer zelf zegt, maak vervolgens alleen aan degene die in mij gelooft. Dus hetzelfde als Romeinen 9, de eerste verse. God had toch belofte gedaan aan Israël. Hoe zit dat dan? Want nou schijnt het alsof God Israël terzijde gesteld heeft of zoiets. Dan zegt Paulus, nou ja, Er beloften zijn gedaan aan Israël, maar je kunt ook vragen, wat is dat eigenlijk Israël? Of beter nog, wie hoort daartoe? En dan zegt hij, nou, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen. Er valt nogal wat af dus, de ongelovigen namelijk. En dan blijven alleen de gelovigen over. En hier vind je dus in de praktijk simpelweg een verwijzing naar de positie van de gemeente in onze dagen. Namelijk Israël terzijde gesteld. Geen tempel, geen Israël dat hier op aarde zijn plaats inneemt. Want het Joodse volk is als Israël aan de kant geschoven. En voor zover de gemeente Israël is... de gemeente heeft een hemelse positie, zeker niet de verantwoordelijkheid om op aarde, bij wijze van spreken, een tempel te bouwen. En als we die al wel hebben, wel, wij zijn de tempel. Volgens Bijbelse uitspraken, dus kan ik ook niks aan doen. En als dus een Jood nog eens een keer zegt, omdat wij geen tempel hebben, dan weet u wat het antwoord is. Maar ik weet niet of het verstandig is om het te geven. Binnenkort is dat ook politiek niet meer correct, hè? Dan moet je tot de Jood zeggen, dan ga je toch over tot geloof in de Heer Jezus. Als de Messias, dan heb je een tempel. Is zo, is wel een tempel. Alleen dan heb je helemaal geen paaslam meer. Niet op die tafel tenminste. Hè. Dan heb je alleen nog brood en wijn over van die tafel. Maar goed, dat is moeilijk te maken. Maar terug naar het schriftgedeelte. De Heer beklaagt zich over Israël. En over het misbruik van de instellingen van de wet. Wie een os slacht, slacht een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. En u weet, honden en zwijnen worden als onrein beschouwd onder de wet. En zo verder. Zie? Deze, ik heb er deze al niks van doen. Er is niks wat me aan hen bindt. Ze dienen mij niet, zij gehoorzamen mij niet. Enzovoort. En dus richtte hij zich tot de andere categorie in vers 5. Hoort des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft. Gij die wel voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil zeggen, dat de Heere heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er spraken van twee categorieën. We hadden het over Israël, maar daarnaast wordt gesproken over degene die voor zijn woord beven. Dat wil zeggen, degene die geloven, die respect hebben voor het woord Gods. In de praktijk is dat uiteraard de gemeente. Zeker in onze dagen. En de Heer zegt dan tot de gelovigen, wel uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, die u uitwerpen dus, hè, die u buitensluiten, dat zijn de Joden die dat doen, hè. Zij vervolgden de gelovigen en in de eerste plaats de gelovigen uit de Joden. Men leest Handelingen. Volgens de Bijbel is christenvervolging een uitvinding van de Joden. Nou ja. Hoe zeggen de Fransen dat? Sans rancune enzovoort. Ik bedoel, dat maakt mij verder niet uit. Ik heb niks tegen de Joden. Integendeel. Beminden zijn het. Kan ik ook niks aan doen. Dus om der vaderen wil... Is nou eenmaal zo, maar niettemin, dat is een historisch gegeven. Hè? En hier wordt het ook gezegd. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil, die zeggen dat de Heere heerlijk worden. Ze zeggen ook dat ze de Heer dienen. De God van Israël enzovoorts. Maar ze doen het niet. Zij zeggen dat de Heere heerlijk worden. En zegt de Heer nu, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En eigenlijk tot uw lieder heerlijkheid. De Heer wordt heerlijk, alleen niet in het Joodse volk nu, maar in ons. In de praktijk dus, in de gemeente. Die begrijpt u toch, hè? Zij daarentegen zullen beschaamd worden. De eeuwen door en uitlopend uiteraard op de grote verdrukking, straks in de 70ste week van Daniel. Nou ja, de laatste helft daarvan zullen beschaamd worden. Er zal van de tegenwoordige Joodse staat ook inderdaad niks overblijven. En van Jeruzalem zal niks overblijven. En als er al een tempel zou staan in die dagen, wat ik niet geloof, maar als die er al zou staan, zou er ook niks van overblijven. En dan vers 6. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de diensten vergeldt. Let u op de stad, uit de stad en uit de tempel. Als u mij vraagt, zou je dan moeten lezen als buiten de stad en buiten de tempel. Dat woord Gods komt van buiten de stad en van buiten de tempel. En voor zover een stad of tempel is, zou er oordeel overkomen van Gods wegen. Was de bedoeling. Want het Joodse volk zal de verdiensten vergolden worden. Wij lazen er straks over vergelding in Romeinen hoofdstuk 11. Maar wij weten hoe dat gaat, omdat de profetieën het zeggen. De Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal verwoest worden. In ieder geval aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat mag dan zo zijn. Enerzijds dit oordeel over het Joodse volk, dat officieel Israël heet. Aan de andere kant is het toch sprake van een categorie die gelovig is, die voor het woord des Heeren beeft. Het wordt afwisselend steeds zo genoemd. En nu gaan we verder in vers 7, het volgende vers gewoon. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van één knechtje verlost. Waarna de vraag is, wie is zij? Eer haar smart overkwam, eer zij barensnood had. Nee, de vraag is, wie is zij? Kijk, de kortere bocht, zij is natuurlijk gewoon Israël. Het is makkelijk genoeg om te zeggen, het gaat over Israël hier, de hele Bijbel gaat daarover, dus het is makkelijk zat, dan weet je nog niks, maar goed, zij is Israël. En dat knechtje dat geboren wordt, is als je mij vraagt, inderdaad de gemeente, dat kan ook moeilijk anders. Ja, er zijn natuurlijk allerlei wilde. U weet hoe dat gegaan is, hè? Ineens, men heeft altijd gezegd, Israël heeft geen toekomst. De profetieën worden niet meer aan Israël vervuld, niet aan de Joden. Laat staan de 10 stammen, dat is allemaal verleden tijd, allemaal veranderd enzovoort. En toen kwam het Zionisme. Dat was heel lastig, was een theologisch probleem dan meteen. En 50 jaar later, de oprichting van de Joodse staat, toen was helemaal een groot probleem. En toen moest men alsnog in de Bijbel profetieën zien te vinden, die dan toch duidelijk spraken blijkbaar over het herstel van een Joodse staat in Palestina en rondom Jeruzalem en al dat soort dingen meer. En onder andere heeft men toen deze obscure schriftplaats, obscuur betekent duister, heeft men deze obscure schriftplaatsen tevoorschijn gehaald. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. En toen heeft men verklaard, het knechtje is de Joodse staat. Geboren in 1948. En het was eer het Joodse volk barensnood kreeg. Want de barensnood is dan de grote verdrukking. En die is nog niet geweest, die moet nog komen in de toekomst. Nou ja, ga daar maar aan staan. Ik geloof daar niks van. Integendeel. Men heeft er trouwens nog bij het idee van, zou een land kunnen geboren worden op één dag, of zou een volk kunnen geboren worden op één reis? Dat is vers 8. Dat was dan de reis van, wie was het eigenlijk? Ik weet het niet eens meer. De reis van de Joodse leider van die dagen, die dan afreisde naar Amerika, naar de Verenigde Naties. Hè? Nee, niet Herzl. Ik dacht ook niet dat het Ben Gurion was. Wie was de eerste president van de staat Israël? Je weet het nog. Nee, het was niet Herzl. Was het Ben Gurion? Nee, jij kan het weten. Nou, ik weet het niet meer. Maar die man die reisde af naar de vergadering van de Verenigde Naties. En daar werd het helemaal goedgekeurd. Uitroepen van de Joodse staat. En die kwam hier buiten en zei, het kind heet Israël. Tot ieders verrassing, want het had niemand op gerekend. Dat het Israël zou heten. Maar niet meer. En die reis, dat zou dan deze reis geweest zijn die hier beschreven wordt. Dat is het verhaal dan. Hè? Hoe pas je dat erin? Maar we weten dat dat natuurlijk niet kan. Want als het gaat om het voortbrengen En dat blijkt ook uit de volgende verse. Daar gaat het over voortbrengen definitief. In de zin van wedergeboorte, Nico, Demus. In de zin van het ontvangen van eeuwig leven. Niet alleen individueel, maar ook voor de staat Israël, voor het volk als zodanig. Maar wij weten dat die 70ste week nog passeren moet. Kortom, wij weten, als de Heer zelf zal verschijnen, wordt Jeruzalem en de Joodse staat verwoest. Dus wat er voor die tijd ook wordt voortgebracht, kan nooit vervulling zijn van deze profetie. Die heb je toch, hè? Ga ik nou te snel? Ga ik te snel? Er staat vers 10, in dit verband verblijdt u met Jeruzalem en verheug u over haar, alle liefhebbers, opdat gij mocht zuigen en verzadigd worden van de borsten, haar vertroostingen, enzovoorts. Hier gaat het om troost voor Jeruzalem, zo begon dit deel van Jesaja ook in Jesaja 40, tweede helft van Jesaja. Vanaf Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk, en zo eindigt het gedeelte dus feitelijk ook hier in Jesaja 66. Dat wil zeggen, wat hier geboren wordt is definitief. Maar de Joodse staat die tot stand kwam in 1948 is zeker niet definitief. Integendeel, is van zeer voorbijgaande aard. Nou goed, waar gaat het dus wel over? Over het knechtje, namelijk de gemeente, namelijk de mannelijke zoon. En wat de vrouw betreft, eer zij barensnood had, het is ongetwijfeld ook Israël. Maar dan toch anders dan in Openbaring 12. Want daar is ze bijna 2000 jaar lang in pijn om te baren. Zodat deze profetieën niet elkaar dekken, zal ik maar zeggen. Maar dat hoeft ook niet. Per slot, het blijft typologie, symboliek, net hoe het hebben wil. En de dingen kunnen op verschillende wijzen worden voorgesteld in elk geval. Hier wordt het in elk geval voorgesteld alsof het knechtje al geboren is. En zo kun je het ook zeggen. Want zo wordt het van u en mij ook gezegd. We lezen in de ene schriftplaats dat wij zwanger zijn. Romeinen 8 lezen we dat. Wij zelf zuchten in onszelf. Wij, dat is de, zoals we zijn. We hebben in onszelf nieuw leven. Broeders, wij zijn allemaal zwanger. Ja, wij zijn zwanger. We hebben nieuw leven in ons. En straks komt de toekomende verlossing. Dat heet ook wel de verlossing van ons lichaam. En dan wordt definitief dat nieuwe leven geboren. Dat is het idee van Romeinen hoofdstuk 8. Nou ja, dat zeg ik nou wel. Maar het idee in Romeinen 8, maar dan weer een paar versen verder. En zelfs een paar versen daarvoor. Is dat wij allang geboren zijn. In dat wij zouden opgroeien, wij die kinderen gehad zijn, zouden opgroeien tot zoonschap, om in de toekomst tot zonen te worden gesteld. Dat zijn twee verschillende lijnen van gedachten, maar niettemin, ze stellen precies hetzelfde voor. In beide gevallen gaat het om de ontwikkeling van nieuw leven, totdat het zijn definitieve bestemming bereikt heeft. En van de foetus wil zeggen, dus de geboorte bereikt zijn definitieve bestemming. Van het kind wordt gezegd, bereikt zijn definitieve bestemming als het tot zoon gesteld wordt. En beide beelden worden gebruikt. Ook in verband met de gemeente, en dan gaat u weer, in Openbaring 12 wordt de gemeente geacht geboren te worden bij de opname van de gemeente. Dan wordt de gemeente meteen weggerukt tot God en zijn troon, enzovoorts. Maar hier wordt de gemeente voorgesteld als geboren, in één keer samen met de opstanding van Christus. En dan zeg ik weer, overmoedig, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Waaruit blijkt dat de gemeente tot stand kwam op het moment dat de Heer uit de dood opstond. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Niet, dat moet nog gebeuren, is al gebeurd. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. En beter nog, het is maar van welke kant God zelf de dingen bekijkt en ze ons voorstelt op begrijpelijke wijze. Zie je? Maar hier is sprake van het ontstaan van de gemeente als zodanig, niet in de loop der tijd, maar van dat ene moment. En als u vraagt, hoezo dan één dag één en één reizen, wel is makkelijk genoeg welke dag en welke reizen dat is hoor. Zo'n volk, een land. Land kun je ook opvatten als volk, dat weet u hè. Alleen de boer zal er moeilijkheden mee hebben, die denkt dat het die aarde is daar. Maar voor de rest, voor iedereen, een land is een volk en een volk is een land. Een natie, gebruik je dat woord, dat dekt het allemaal. Kan een natie geboren worden op één reis? Gemeente, welke reis? Een reis vanuit het dodenrijk tot in de hemel zelf. Opstanding van Christus. Eén dag, één reis. Bovendien, als het gaat om een dag, noem eens een dag. Eén dag in heel de heilsgeschiedenis, Terlinde. Noem eens één dag. Nee, ik bedoelde nou die andere Terlinde. Ik moest allebei even gehad. Maar goed. Noem eens één dag. Heden. Weet wel. Gij zei mijn zoon. Heden, die dag. Heden heb ik u gegenereerd. De dag van de opstanding van Christus. Als je nog een dag moet noemen, dan is het deze uw dag. Maar dat is de verwijzing naar het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is wanneer de opgestane ook als zodanig, als de opgewekte, zich zal openbaren aan de volkeren en beginnend bij Israël. Dus het ligt dicht bij elkaar, al zitten 2000 tussen. Maar vooruit, die dag is dat, hè. En daar gaat het dus om. En daarna vragen wij, maar hoezo heeft de vrouw dan geen barensween gehad? En dan, weet u wat mijn antwoord is, toch, inmiddels? Ik heb niet voor niks wat, met wat nadruk gezegd, die vrouw in Openbaring 12 is wel Israël, maar het is dus het Joodse volk, hè. Dus je komt bij deze vrouw terecht, niet bij het Joodse volk, maar bij de andere helft van de familie. En dus bij de 10 stammen van Israël, die heeft helemaal geen weet gehad van barensweeën. Het kind was er ineens. Dat is mooi, zuster. En ik ken het niet zo is overkomen, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Het komt soms voor. Alle vrouwen jaloers. Zij wisten niet eens dat ze zwanger waren en ze bevielen van één kind. Raar, maar waar. Wij blijven nog even in Jesaja 66, bij vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. En dat knechtje blijkt van doen te hebben met een heel land, een heel volk. Wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft dergelijks gezien, zou een land kunnen geboren worden op één dag, zou een volk kunnen geboren worden op één reis. Dat knechtje, dat slaat uiteraard in het algemeen op de gemeente, maar in de eerste plaats natuurlijk op de Heer Jezus Christus zelf, van wie gezegd kan worden, hij is de gemeente uiteraard. Hè? Daarom heten wij ook christenen, we worden met de naam van Christus aangeduid, of via een omweg, wij heten Adam. Adamieten van nature, maar we zijn wedergeboren en hebben deel aan de laatste Adam en zijn naam dragen wij dus ook. Dus we zouden zelfs zijn beeld dragen, dat kan allemaal. Maar op die kwestie van Era smart overkwam kom ik straks nog wel even terug. Maar ga eerst even verder. Er staat vervolgens in het eind van vers 8, maar Sion heeft weeën gekregen. Men heeft er maar van gemaakt in de vertaling, omdat het staat tegenover eer zij barensnood had in vers 7. Eind van vers 8 krijgt ze toch weeën en dus barensnood. En dus heeft men vertaald met maar Sion heeft weeën gekregen. Ik ben geneigd gewoon te vertalen met en. Dat is de meest voor de hand liggende vertaling altijd. En Sion heeft weeën gekregen daarna, vervolgens namelijk. En ze heeft haar zonen meervoud gebaard. Eerst één knechtje en daarna zonen. Want, toelichting in vers 9, zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren? Zegt de Heer, zou ik die genereer voortaan toesluiten? Dat is twee keer hetzelfde, is blijkbaar de bedoeling. De gedachte is gewoon, als er één geboren is, dan zullen er toch nog wel meer geboren worden. De eerste is het moeilijkste. Zo vinden we dat in ieder geval in de Bijbel ook vermeld. Maar daarna is het kennelijk niet problematisch meer. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Dus ze is eerst van een knechtje verlost en daarna heeft zij haar zonen gebaard. Dus, in tweede instantie worden de dingen hier uitgesplitst. Namelijk het knechtje uit vers 7 is dan de Heer Jezus zelf. Die per slot ook als knecht wordt aangeduid. Maar in elk geval als mannelijke zoon. En die functie heeft het woord knecht natuurlijk ook op vele andere schriftplaatsen. En dan, zij heeft haar zonen gebaard aan het eind van vers 8, slaat dan in elk geval op de gemeente. Wat er nog meer geboren wordt. Eerst Christus, daarna degenen die van Christus zijn. Deze term ontleen ik aan 1 Korinthe 15, waar het gaat om wedergeboorte, maar meer specifiek eigenlijk om lichamelijke wedergeboorte, lichamelijke opstanding. Dat is hier niet meteen aan de orde, maar waar het om de lichamelijke opstanding gaat, staat er wel degelijk de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst enzovoorts. Maar als dat voor lichamelijke opstanding geldt, zou ik niet weten waarom de term ook niet gewoon van toepassing kan zijn in het algemeen op de wedergeboorte als zodanig, het geestelijke wel te verstaan. En dus eerst de Heer Jezus en daarna een ieder die gelooft. Dat is ook de inhoud feitelijk van de prediking van Petrus meteen in Handelingen 2. Ik haal het met genoegen altijd aan, omdat het ons dikwijls ontschiet. Meestal zijn we geneigd zozeer de nadruk te leggen op Pinksteren, dat we vergeten dat het eigenlijk in de toespraak om Pasen gaat, hè? In werkelijkheid, in Handelingen 2, waarin Petrus spreekt over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een onderwerp op de Pinksterdag. Dus Pasen en Pinksteren vielen toch op één dag, denk ik altijd. Maar goed, in dat verband staat er dan over Christus in vers 33... van Handelingen 2, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Waarmee dus gezegd wordt dat de Heer Jezus verhoogd werd, tot in de hemel zelf uiteraard, vanuit de dood, gaat om zijn opstanding. En bij die gelegenheid ontving hij de belofte des Heiligen Geestes van de Vader. En de belofte des Heiligen Geestes wil gewoon zeggen de Heilige Geest die beloofd was. Want wat was er beloofd? Die Heilige Geest namelijk. En de Heer Jezus wordt hier genoemd als de eerste die die Heilige Geest ontving. Dat is voor sommigen problematisch, want die zeggen, maar die ontving hij toch al veel eerder. Dat ga ik meestal uit de weg, omdat ik er allerlei schriftplaatsen moet aanhalen om het een en ander te demonstreren. En dat doe ik liever niet zo onvoorbereid. Maar wat ik gewoon erover zeg is, nou, wat hij ook ontvangen had voor die tijd, hij is het in elk geval kwijtgeraakt toen hij stierf. En toen zei hij ook, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij zei trouwens ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is waar was dat ook weer? Psalm 51. Ja, Psalm 51. Maar het idee is, hij raakte, wat hij ook had, geest dus, raakte hij daar kwijt, in elk geval. Maar hij ontving die geest definitief, want voor zover het daarvoor was, was het niet definitief dus. Hij ontving die geest definitief bij zijn opstanding uit de dood. Dat is hoogst essentieel, dit. Het is ook de betekenis van die uitdrukking, de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. De Heer las dat weliswaar voor in Capernaum en zei, heden is dit vervuld. Maar het neemt niet weg dat het nog vervuld moest worden in zijn opstanding. Het zal aan hem vervuld worden. Hij is de gezalfde, omdat hij gezalfd werd met de Heilige Geest in zijn opstanding. En dus sindsdien is hij de Christus. Dat is Bijbels verantwoord in ieder geval. Dat is wat de schrift leert. En dat is wat Petrus hier dus ook gewoon zegt. Hij heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. Als eerste. Maar daarna staat er, hij die als eerste dit ontvangen heeft, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En nu we het er toch over hebben en we leven tussen Pasen en Pinksteren, voeg ik maar meteen aan toe. Wat er precies staat, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat nu mag je niet weglaten. Alleen moet je opvallen dat het dan wat anders betekent, dat er iets anders staat dan. Want nu betekent eigenlijk na. Vandaar dat wij het samentrekken tot nou. Jazeker, nou. Maar dat betekent na en nu, dat wil zeggen na het voorgaande, inmiddels zeg ik meestal. Dat is het woord dat tegenwoordig diezelfde betekenis heeft als oorspronkelijk dit woordje nu. Dat wil zeggen, het idee is niet dat hier bij deze gelegenheid op de Pinksterdag die geest werd uitgestort. Dat staat ook nergens overigens. Echt niet. Er staat ze werden vervuld met de geest, maar dat is iets anders. Die geest was al uitgestort bij de opstanding van Christus. En op grond van de opstanding van Christus. En daarom zegt Petrus het ook in één adem. Hij heeft dit uitgestort. Wanneer? Nu? Nee. Want nu slaat niet op, hij heeft dit uitgestort. Nu slaat op hetgeen gij nu ziet en hoort. Men zag en hoorde het niet op de paasdag. Maar daarom was het wel zo. En voor zover men het ooit zag en hoorde, was het op deze Pinksterdag bijvoorbeeld. Hetgeen tamelijk uitzonderlijk was en ook altijd gebleven is. Want toen ik de geest ontving, hoorde en zag ook niemand dat. Nee, ik bedoel, het werd ook wel in twijfel getrokken hoor. Ja, want je kan het niet zien en horen, dus je kan het ook in twijfel trekken. Kan altijd, hè. Zo werkt zoiets, hè. Dan zegt men, dan moeten we eerst nog zien. Dan kan ik u zeggen, dat zien wij toch niet. Dat is ook niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat men geest ziet of hoort. En wat zagen en horen ze dan, de geest? Wel nee, zij zagen verdeelde tongen als van vuur en ze hoorden het geluid als van een geweldige gedreven wind staat er. Men zag en hoorde typen, want geest zelf kan men niet zien. Maar het was op basis van, en ook sinds, de opstanding van Christus. Maar het ontvangen van de geest is echt heus hetzelfde als wedergeboren worden. En Petrus zegt dus, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde, vers 38, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, en gij zult wedergeboren worden. Alleen die term lag nou niet voor de hand op deze dag. Het ging over de geest en de werking van de geest. Dus zegt hij, gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Toen heb ik het aan Johannes nagevraagd. Die stond er toch bij en die zei, nou ja, wat uit geest geboren wordt, dat is geest, hè? Johannes 3. Zie? Dus als men wedergeboren wordt, ontvangt men de geest, is volstrekt hetzelfde. En men wordt wedergeboren, volgens Petrus weer, 1 Petrus 1 vers 3, door de opstanding van Christus. En anders in heel andere termen, Efeze 2 inmiddels, Efeze 2, God heeft ons met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. We hebben deel aan hem. En in al die omstandigheden wordt het als één geheel beschouwd. Of het nou de opstanding van Christus is of u of mijn wedergeboorte, blijkt in de praktijk precies hetzelfde te zijn. Het gaat om hetzelfde leven waaraan wij deel krijgen. Want u en mijn eeuwig leven heeft zijn oorsprong in de opstanding van Christus en daarmee in Christus. Dus als u vandaag wedergeboren wordt, ontvangt u leven dat al bijna 2000 jaar oud is. Zo is dat. Dat is één geheel. Alleen, men kan het natuurlijk uittrekken en zeggen op die datum die en jaren later die en eeuwen later weer eens een andere. En zo, dat kan ook. Goed. En zo kun je hem in Jesaja 66 dus ook lezen. Het knechtje is de gemeente. Als je vers 8 erachteraan leest, het laatste deel van vers 8, bedoel ik in het bijzonder, dan is dat de gemeente. Dat is het knechtje Christus, maar het is toch één geheel. En zo wordt het ook uitgelegd. Zou ik de baarmoeder openbreken? Waar? Dat slaat op de opstanding van Christus dan. En niet genereren, vervolgens dus, daarna weer. Of zou ik die genereren, slaat weer op de opstanding van Christus, voortaan toesluiten. De baarmoeder toesluiten heet dat, hè? Zegt u God. En het antwoord is uiteraard, staat er niet bij. Maar het antwoord is nee, zo is het niet. Als er één geboren is, komen er daarna meer. Maar die eerste was in elk geval onverwacht. Zie je? Niettemin wel degelijk aangekondigd en van zwangerschap was uiteraard ook sprake. Dat wil zeggen, er was van jongs af aan, vanaf Adam in ieder geval al was al gesproken over de komst van de Messias. En daarmee zijn opstanding uiteraard, dus zoiets bijzonders was het niet. Maar Moe had er even niet op gerekend. Nou goed. Dus wordt het toch voortgebracht. En er staat ook inderdaad, zij heeft barensweeën gekregen. En die barensweeën duren nog steeds voort. Komt dan volledig overeen met openbaring 12. Maar ik wil u nog iets anders voorhouden. Dat kan er nog net. Want we hebben nou Paas en Pinksteren gehad. Dan kunnen we nog net even naar Kerst. En dus naar Jesaja hoofdstuk 7. Jesaja hoofdstuk 7. Waar staat in vers 14? Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. De vraag is niet primair wie is de maagd, de vraag is wie is het knechtje. En dat is een beetje een strikvraag. En dat is gelegen in de uitdrukking, daarom zal de Heer zelf uw lieden een teken geven. Dat betekent namelijk dat wat er nu verder staat, minstens twee keer van toepassing is. Namelijk eerst als teken en daarna als de betekenis van het teken, wel te verstaan. Want een teken is profetisch, dat weet je. Een teken is een een of ander verschijnsel, op betrekkelijk smal niveau, maar niettemin daarna zal het zijn vervulling krijgen. Zie? Zodat de vraag, wie is dat knechtje, die hier geboren zou worden, die zoon die geboren zou worden, die vraag moet twee keer beantwoord worden. De ene keer is natuurlijk de makkelijkste. Maar dan hebben we echt alleen nog maar van doen met het teken en niet met de betekenis. En die is zo makkelijk, omdat in Matthäus 1 en in Lucas 1 dit vers wordt aangehaald. En in beide gevallen gaat het uiteraard om de geboorte van de Heere Jezus. En de maagd is dan inderdaad de bekende. Huh? Maria. Maar het neemt niet weg dat er staat, de Heer zelf zal u lieden een teken geven. Waarmee gezegd wil zijn dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd als vervulling van dit vers, als vervulling van deze uitspraak, de Heer zal u een teken geven, dat was dus een teken. De geboorte van de Heer Jezus was een teken. En dat zijn moeder een maagd was, wordt als teken genoemd in de Bijbel. Maar wat is dan de betekenis ervan? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, sommigen redeneren het weg en lezen voor teken meteen het woord wonder, omdat in het Nieuwe Testament de term tekenen en wonderen nogal eens voorkomt. Men beschouwt ze als synoniem en men leest teken en staat teken en men doet alsof er staat een wonder en dan hou je over de Heer zal een wonder geven, namelijk enzovoort. Maar dan moet ik zeggen, ja, dat is wel wat het is wel een wonder. Maar bij alle wonderen in de Bijbel geldt dat het tekenen zijn, dus je komt er toch niet vanaf. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Alle wonderen in de Bijbel zijn tekenen ergens van, ze hebben een profetisch karakter. Dit dus ook. Zodat de vraag is, in tweede instantie, wie is die zoon waarvan Christus het type is en wie is die maagd waarvan Maria het type is? En het antwoord is uiteraard, die zoon waarvan Christus het type is, is uiteraard weer heel de gemeente. Dus als hier gesproken wordt over, ze zal een zoon baren, dan staat er, ze zal de gemeente voortbrengen. Want de gemeente is het type van. Niet alleen een symbool, maar ook type in de zin van voorbeeld. Want dat is wat het woord eigenlijk ook betekent. Hè? Voorbeeld en model. En Christus is het model en voorbeeld van de gemeente in velerlei opzicht. Dus ik hoop niet dat ik dat nog hoef uit te leggen. Hè? Vandaar dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Hij is dat beeld, dat type, om zo te zeggen. Waarna de vraag is, wie is de maagd? En het antwoord is dus inderdaad weer, in het algemeen, Israël. Maar het bijzondere is dat het gaat om een vrouw die geen gemeenschap gehad heeft met de man. Ik heb het aan de maagd nagevraagd. Die zei, hoe zal dit zijn, daar ik geen man beken? Dus die maagd hier staat voor Israël dat de man niet kent of bekent. Maar dat is echt hetzelfde woord in de grondtekst. Zie? Ja, zal nog sterker vertellen. Als er staat, daarom zal de Heer zelf ulieden een teken geven, is ulieden gewoon Israël. En in laatste instantie zijn dat dus de twee stammen van Israël. Maar als het teken aan Israël gegeven wordt, en dat valt niet te ontkennen, wie is dan die maagd? Want dat moet ook Israël zijn. Waaruit de gemeente geboren wordt. En dan is het antwoord definitief, zonder enige beperking, de maagd is een beeld van de 10 stammen. En ik probeer het woord van Israël in te slikken, want ja, maar goed, dat is wat het is. Dat is dat deel van Israël dat de man inderdaad niet bekent. En dat ook nooit gedaan heeft, overigens. Want zolang er een 10-stammenrijk bestaat, of bestond, sinds de splitsing van het Rijk, heeft de Heer never, maar dan ook helemaal nooit gediend. Geen enkele periode uit de geschiedenis van de 10 stammen waarin men deed wat goed was in de ogen des Heren of iets dergelijks. Integendeel, dat is ook de reden waarom het snel leidde tot de wegvoering van de 10 stammen onder de heidenen. Want als ze dan toch niet als Israël willen leven en de Israëlitische verantwoordelijkheid niet willen dragen, de koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheid, dan worden ze de laan uitgestuurd, onterfd, heet dat. U weet wel, ontslagen uit het koninklijk huis, dat is wat het is. Israël kende dus de man niet. Te meer zo, daar Israël dus inderdaad nooit, die 10 stammen dus, nog nooit in die verbondsrelatie met de Heer geleefd heeft. Dat had wel gemoeten, maar het gebeurde gewoon nooit. Ik hoop dat ik me duidelijk genoeg uitdruk, maar het zal wel niet. Dus ik probeer het dan nog een keer. Het mag dan theoretisch zo zijn dat de 2 en de 10 stammen beiden met Jehovah getrouwd waren en dus in huwelijksrelatie tot elkaar stonden. Het neemt niet weg dat van de 10 stammen van die vrouw dus gezegd wordt dat ze nooit gemeenschap met de man gehad heeft. Die begrijp je toch, hè? Nog een andere route. Een van de belangrijkste koninginnen uit de geschiedenis van de 10 stammen was, nee, de belangrijkste ongetwijfeld, was Izebel. Izebel. En als u in uw Bijbels namenboek kijkt, dan heb u grote kans dat er staat dat het betekent dat het een hele mooie vrouw was. Maar dat betekent het niet, hoor. Het betekent letterlijk onaangeraakt. En dat interpreteert men als ongeschonden en daarna als mooi of zoiets. Misschien was ze dat ook wel, maar daar hebben wij niks aan. Want, hè, broer? Dat weten wij niet. Maar de naam betekent dat niet. De naam betekent onaangeraakt en suggereert dat ze nooit gemeenschap met haar man gehad heeft. En daarom is zij een beeld van Israël, tot in Openbaring aan toe overigens. Want daar wordt ze nog genoemd. Als voorbeeld onaangeraakt in de zin van geen gemeenschap. En dat is precies wat Israël verweten wordt. En daarom werden de 10 stammen officieel, ik had eraan toe willen komen, maar het lukt me vanavond niet. Werden de 10 stammen officieel als vrouw weggezonden met een scheidbrief. Volgens de wet. Of dat ook van toepassing was op de 2 stammen, dat is nog maar de vraag, die helemaal aan te tonen. Maar van de 10 stammen in elk geval wordt het gezegd dat die weggezonden zijn met een scheidbrief. Hetgeen impliceert dat ze als vrouw beschouwd wordt, die 10 stammen, en dat ze beschouwd werd als met de Heer verbonden in een huwelijksrelatie. Maar een onvruchtbare uiteraard, omdat er geen gemeenschap was. En dus maagdelijk. En dat schijnt een deugd te zijn, soms. Maar als een dame getrouwd is en ze is nog maagdelijk en dat blijft zo, dan is dat een ondeugd. Hè? Dus alle dingen zijn betrekkelijk. Maar het hele punt is dat Maria als de maagd een type is van de 10 stammen van Israël. En als het voor haar gezegd wordt, je zult voortbrengen, Dan zegt zij, dat kan helemaal niet, want ik heb geen man. Ik beken geen man, dus er kan niks gebeuren. Maar het gebeurde toch. En dat is precies wat bij die tienstammen gebeurd is. En dat is het grote teken. En ik zal het met helemaal hoofdletters schrijven. Het is het grote teken dat in onze dagen aan de Joden gegeven wordt. Nou ja, er zou aan de Joden teken gegeven worden, het teken van Jona. Zou herhaald worden in de dood en opstanding van Christus uiteraard, maar het is eigenlijk hetzelfde. Want de opstanding van de Heer Jezus uit de dood ten derde dagen had tot gevolg het ontstaan van de gemeente. En dat is precies waar het hier ook over gaat. Dit teken namelijk van de geboorte van een knechtje, een zoon uit de maagd, de vrouw die de man niet heeft. Kennen jullie die uitdrukking ook? Dat is ook Jesaja. De vrouw die de man niet heeft. Zal ik er even naast leggen? 55, dacht ik. Nee, 54. Ja. Aangehaald in Galaten 4, vers 27. Dus je ziet, gaat echt over gemeentelijke waarheid. Er staat, Jesaja 54, zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, want dat is de betekenis van onvruchtbare. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Hebben die? Geen barensnood gehad. Jesaja 54. Die andere uitspraak was 66. Eerst een barensnood had. Maar goed. Juich, gij die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan der getrouwde, zegt de Heer. Je zou er eigenlijk Galaten 4 vers 27 naast moeten leggen. Daar staat zoveel als, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. De eenzame namelijk is degene die alleen was, die vrouw die de man niet heeft. Waarbij geen gemeenschap, in ieder geval geen conceptie plaatsvond. En de andere heet de getrouwde. Maar de getrouwde was de tweestammenrijk. En de eenzame, de maagd dus, is het tienstammenrijk en die zou meer voortbrengen dan Juda, dan het tweestammenrijk. En in de volgende verse gaat het dus inderdaad over het ontstaan van de gemeente uit Israël, maar in het bijzonder dus uit de vrouw die de man niet heeft. En begrijp me goed, het wordt in Galaten 7... Nee, Galaten 7, dat kan niet eens. Galaten 4 wordt het aangehaald. Dat is een wat lastige schriftplaats, omdat het dan gaat om de kwestie van of de gelovige onder de wet leeft of niet. En zolang dat probleem niet uit de wereld is, zal men deze verse ook wel niet begrijpen. Komt men er ook helemaal niet aan toe. Maar er staat in vers 27, want er is geschreven, Galaten 4 vers 27, er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit. Dat is vrucht dragen, hetzelfde woord in het Hebreeuws, breek uit, of breng vrucht voort. Breek uit en roep, of schreeuw, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En de gedachte is, wij broeders, vers 28, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Dat wil zeggen, wij zijn voortgekomen uit die vrouw die de man niet heeft. En dat kun je 100% overdrachtelijk nemen. Dat doet men ook gewoonlijk. En zeggen, nou ja, de kinderen van Sarah, dat wil zeggen Isaac, dat is een beeld van de gemeente in onze dagen. En Ismaël. Hagar dus, bij wie wel conceptie plaatsvond, zal ik maar zeggen, en die dus de man had, daar werd Ismaël uitgeboren, maar die is een beeld van het Joodse volk. Dat volstaat ook voor het begrijpen van het schriftgedeelte, maar ik kan er meteen aan toevoegen dat dit ook nog een tamelijk letterlijke betekenis heeft, omdat de brief geschreven is aan Galliërs. En Galliërs zijn Kelten. Nou ja, het is alleen een andere taal, maar het is hetzelfde woord. Verder. Galliërs zijn Kelten en de Kelten worden geacht inderdaad van de tien stammen van Israël af te stammen. Begrijp je me goed? Ongeacht waar deze Galliërs woonden, of dat in Gallië was of in wat men dan noemt Galatië, dat wil zeggen in een kleine Azië of zo, dat maakt niks uit. In beide gevallen gaat het om Galliërs, niettemin. En dan betekent het dat dit geschreven wordt aan gelovigen inderdaad uit de 10 stammen van Israël, letterlijk, zij zelf moeten dat begrepen hebben. En tot hen kan dus letterlijk gezegd worden, ja, maar jullie stammen niet van Ismaël af, jullie stammen van Isaac af. Jullie zijn niet uit Hagar, jullie zijn uit Sara en dus vrij. Laat je niks wijsmaken door Joodse gelovigen die je onder de wet willen plaatsen. Je bent vrij. Je hebt er hier niks van doen. Überhaupt achtergrond dus, hier in de brief aan de Galaten, is precies dezelfde. Namelijk dat de gemeente voortkomt weliswaar uit Israël, maar niet uit de 2 stammen, maar uit 10 stammen van Israël. En die heeft er nooit enige weet van gehad, die vrouw. Geen barensnood, niks. Geen problemen. Er hoefde ook niks opengebroken te worden, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat hele proces ging er niet aan vooraf. En dat komt omdat, nou, dat hebben we aan het begin van de avond gelezen. Nou, aan het eind komen we er dan maar even op terug weer. Aan het begin van de avond hebben we gelezen over waaruit die barensnood eigenlijk voortkomt. Niet maar uit de zwangerschap als zodanig, maar meer specifiek uit die, wat dan genoemd wordt, de tafel. Uw tafel wordt het onderstreken tot een val en tot een vergelding, tot een aanstoot enzovoorts. Men houdt vast aan de wet. En daarom is het zo moeilijk om leven te ontvangen of voor te brengen, zo u wilt. Maar als die wet er niet is, is er niks moeilijks aan. Heb je er nooit over nagedacht? Waarom? Waarom was dat nou eigenlijk dat die bevalling zo moeilijk en zo zwaar en zo pijnlijk is? Waarom moet dat nou eenmaal? En dan moet je niet met een technisch verhaal komen van het is zo'n kind, het moet door zo'n klein gaatje. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat had toch ook niet zo gehoeven? Had toch wel wat makkelijker gekund? Dat de schepper toch wel wat eenvoudiger kunnen regelen, toch? Heb je ook wel eens gedacht, hè, zuster? Ja, precies. Waarom dan niet? Nou, dat staat in Genesis dus, hè, tot de vrouw gezegd, ik zal zeer vermeerderen de smart uw gedrag. Waarom was dat? Omdat ze van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten had, maar dat is een beeld van de wet. En daardoor was het zo moeilijk en zo zwaar en zo pijnlijk om leven voor te brengen. Dat is je reinste symboliek. En dat is nu nog zo. Ik ben grootgebracht met de uitdrukking, het is een christelijk werk. Kennen jullie niet? Om heidenen te bekeren. Maar het is een heidenswerk om christenen te bekeren. Precies. Onder christenen wordt dan verstaan degene die onder de wet leven. Maar vertel die maar eens het evangelie. Dat valt niet mee. Je kunt beter van niks weten. Dat is langzaam moeilijk niet. En dat is wat de Bijbel ook illustreert via die 2 en die 10 stammen. Die 2 leefden onder de wet, hadden daarnaast ook alles mee. Ze waren Israël, bevonden zich in een bijzondere en uitverkoren positie. Maar geloven hoe maar. En de 10 stammen die wilden bij nader inzien de wet niet, hebben hem ook nooit gehouden, zijn meteen onder de heidenen verdwenen. En niet gehinderd door de wet kwamen ze meteen tot geloof in de Heer Jezus Christus zodra het hen gepredikt werd. En dat is de vrouw die de man niet heeft. Die leefde niet in die huwelijksrelatie, was daaruit ontslagen. Maar goed, in die situatie bracht zij niettemin voort. En het blijft waar, de Heer kijkt nog steeds naar die vrouw niet om, in de zin van, er is geen officiële verbinding tussen Jehovah en de 10 stammen van Israël, als zodanig. Maar niettemin komt het verwekte Heer op een of andere wijze bij die vrouw toch nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is de gemeente die daaruit voortkomt. En in haar geval blijft het, is er helemaal geen smart overkomen.